Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges seizoen 3. We zitten hier weer met een fantastische gast bij ons, die gaan we zo meteen introduceren.
We mogen vandaag weer uitzenden vanuit Domien, waar Edson en ik lid van zijn. Een hele fijne private memberclub op de Amsterdamse Zuidas, waar onder meer topondernemers, atleten en mensen uit de entertainment samenkomen voor het delen van zakelijke en persoonlijke interesses.
Ik zou zeggen, laten we van start gaan. Ik ben Gianni Suifelo.
En ik ben Edson Braafij.
En we gaan onze gast door middel van een kleine tekst gaan we hem introduceren. Ik hoop dat je het leuk vindt. Let's go.
Het zien, man.
De wereld leerde hem kennen als de man die dwars door Diego Costa heen keek. Maar toen had hij er al een levensreis op zitten. Geboren in Portugal, opgegroeid in Slingen, volwassen geworden in de jeugdopleiding bij Feyenoord. Hij is net terug van een blessure die hem bijna een jaar van de voetbalvelden hield. Hoe ga je daarmee om? En tegenwoordig is hij de betrokken aanvoerder van AZ. Dames en heren, jongens en meisjes, Bruno Martins Indy.
Ja, Gianni.
Wat een introductie.
Een mooie introductie. Hè?
De eerste take ging een beetje mis, maar dat ga je dus niet zien.
Ja,
man. Wat vond je ervan?
Ja, mooi. Mooi beschreven.
Klopt het?
Ja, het klopt. Facts waren goed.
Ja.
Niet bijna een jaar. Het was echt daadwerkelijk ook een jaar en 4 dagen. Dus,
Oké.
Ja. Maar ja. Voor de rest was het gewoon goed en scherp. Mooi.
Mooi. Dankjewel. Credits gaan natuurlijk naar onze redactie. Maar de allereerste vraag die wij altijd stellen aan onze gast, dat is, hoe gaat het nu echt met je?
Ja, het is een mooie vraag. Op zich gaat het goed met me. Het is niet alles gaat goed. Ik streef altijd naar dat het eigenlijk richting perfectie, maar dat gaat niet in het lijf. Mm-hmm. Maar persoonlijk gaat het goed. Thuis gaat het goed. Mijn kinderen zijn allemaal gezond. Mijn vrouw is gezond en ikzelf ben gezond tot nu toe. Dus op zich wel goed.
Goed om te horen. We beginnen gelijk met, wij hebben jou nu even in het kort proberen te introduceren en omschrijven. Maar als jij jezelf zou moeten omschrijven of voorstellen aan iemand die jou totaal niet zou kennen, zonder titel, als voetballer, hoe zou dat dan zijn?
Wie is Bruno de mens?
Mooi hoor, een mooie vraag. Heb je tijd of niet?
Hey, we hebben tijd, man. We zijn net begonnen. Nee, we hebben tijd. Let's go.
Dat is natuurlijk oneindig, denk ik. Ik denk dat iedereen door de ervaringen dichter bij zichzelf komt. Ik ben nu 31 jaar. Als ik me nu zou voorstellen aan iemand, dan zou ik zeggen dat ik een trotse man ben. Een hardwerkende man, een gezinsman. En wat ik mooi van aan jou vraag was, ja, zonder de voetballer, maar de mens erachter. Niet wat je doet is wie je bent.
Mm.
En dat is bij mij nu helder. Want een hele lange tijd dacht ik dus, wat ik deed, voetballer, ja, dat is een groot onderdeel van wie ik was. Mm. En dat is... Daar ben ik nu achter gekomen dat dat dus niet zo is. Dus vandaar dat ik het zo beschreef, hoe ik nu dus mezelf zou introduceren.
Mm-hmm. Is ook helemaal zo. En dat is wat wij altijd proberen te zeggen, voetballer zijnde. Edson, dat mag jij vertellen, want dit is alles wat jij zegt.
Ja. Nou, het is iets wat wij ook op latere leeftijd hebben ervaren.
Mm-hmm.
Voor mij was het een hele grote sprong toen ik naar Amerika verhuisde. En ik eigenlijk daar mensen leerde kennen die helemaal niet van voetbal wisten. Amerika loopt een beetje achter daar qua voetbal. En het is niet de eerste sport daar. Dus als ik mezelf daar voorstelde, dan had men niet een verwachting of een indruk van oké, de titel voetballer, hij is atleet, noem maar op. Maar het gesprek was dat ze me echt wilden leren kennen voor wie ik ben.
Ja.
En dat was voor mij echt een eye-opener van, voetbal is niet meer wie ik ben. Het is wat ik gedaan heb. Het is wat ik nog steeds doe. Af en toe hier en daar. Maar het is niet wie ik ben.
Ja, kijk, ik kan me daar wat bij voorstellen. Want ten eerste, ze noemen het geen voetbal, ze noemen het soccer daar, toch of niet?
Soccer, ja.
Nee, maar...
Iets wat ik ze wel in corrigeren. Ja, elke keer wanneer ze zeggen, oh, what do you mean? Ik zeg, what do you mean? There's only one football. Let's make that clear.
Ja. Nee, maar wij halen natuurlijk heel veel... Laat me zo zeggen, voor mij persoonlijk haalde ik heel veel erkenning uit situaties vanuit mijn jeugd in het voetbal. En ik dacht dat dat me defineerde. En vandaar dat het herkenbaar is dat mensen dan zo wellicht zouden kunnen kijken. Ja, nou ja.
Dus als je nu verder gaat met het omschrijven van jezelf.
Ja.
Trotse man. Wat zijn er nog meer?
Hardwerkende man.
Hardwerkende man.
Ja. Gezinsman.
Gezinsman. Wat nog meer? Als wat zie jij jezelf nu nog meer?
Ja, dan wordt het meer over karakters. Meer de vraag richting karakters. Ik ben een loyaal persoon. Ik ben een... ik vind van mezelf een goed lachse persoon. Mm-hmm. Positieve houding. Probeer ik altijd wel na te streven. Dat kan niet altijd. Ik denk dat we allemaal mensen zijn en weten... Oké, soms af en toe ben je geneigd om de focus te leggen bij iets wat best negatief kan zijn. Vooral ook in situaties als we praten over familie, et cetera, of ervaring.
Heb je misschien een specifiek voorbeeld daarin?
Nou, kijk, je zou denken als je het noemt onder bijvoorbeeld familie, dat alles roze geur en maneschijn is. Maar dat is eigenlijk niet zo. Weet je? Je ondervindt heel veel situaties waar je denkt van... Hey, dit is wel best wel vreemd eigenlijk dat dit gebeurt. Of weet je, ik kom niet uit een heel welvarend gezin, background.
Gaan we straks over hebben.
Oh, ik ben al aan het voelen. Ik ben al voor. Nee, maar ja, kijk, dus wat er bij mij nu dus dan is wat ik je net in het begin zei. Dat je altijd streeft naar het perfecte. En dat is... dat is wel altijd de uitgangspunt, alleen niet de realiteit. En dat kan ook wel soms het negatieve iets brengen.
Oké. Duidelijk. Vandaag gaan we...
Ik vind het mooi, sorry.
Ja?
Ik wil daar nog even op inhaken. Ik vond nice wat je zei, dat het een oneindig ding is. Het is een oneindige journey naar jezelf.
Ja.
Weet je? En... je bent nu 31 en dit is wie jij nu bent. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel echt dat vond ik nice. Het is ook een mooi perspectief, want je bent nooit uitgeleerd. Je wilt altijd verder ontwikkelen. Je gaat nieuwe dingen aanpassen aan jezelf. En daarin neem je wel altijd een bepaalde kern in mee. Nou, dat heb je net. Dank je wel voor dat perspectief.
Ja.
Maar laten we verder gaan, want ik denk wel dat ik dat tegen jou kan zeggen is...
Ja.
Wij stellen jou nu de vragen, we willen jou leren kennen. Maar daag ons vooral ook uit als je ook een vraag voor ons hebt.
Oké, nice.
Ik denk wel dat jij ons ook kan uitdagen.
Oké. We trigger each other.
Precies. Vandaag gaan we beginnen met een stukje Knowing Me. Dat is een stukje waar Edson en ik je een aantal vragen stellen. En dan moet je onder druk presteren, onder druk antwoorden... zeggen we, maar we willen je gewoon op een andere manier leren kennen.
Ja.
Wie begint er vandaag?
Ik moet snel antwoorden dan, of niet? Snel, hè?
Het eerste wat in je opkomt.
Oké.
Okay. Ja. Dus niet te lang nadenken.
Linies overslaan.
Ja, linies overslaan.
Precies. Je hebt het al door.
Ja. Jij mag vandaag beginnen.
Oké. Okay. De echte Bruno Martins Indy krijgt de buitenwereld nooit te zien.
Gedeelte. En waarom? Omdat de echte Bruno, die is thuis meer kwetsbaarder dan naar buiten toe. En dat hou ik liever ook zo. Want ik weet dat ook nooit tegen me gebruikt kan worden. Binnen mijn kring. En vandaar.
So many questions. Hoe ziet zo'n een kwetsbare Bruno er thuis uit dan?
Nou, oké. Okay. First things first, right? Sorry. Want nee. Hij zegt dus dat hou je liever zo. En weet je, als dat zo is, dan respecteren we. Mijn vraag als eerst zou zijn, wat is hetgene dat zo kwetsbaar is voor jou, dat men tegen je kan gebruiken en dat jij daarmee gaat zitten, zeg maar. Want als ik jou ken en hoe je overkomt, ook nu in een korte tijd, je bent een slimme man. Je denkt na, je komt zelfverzekerd over. En het kwetsbare zou jou alleen verrassen als jij daar niet bewust van bent. Maar ik heb wel het gevoel dat jij daar bewust van bent. Dus who else or what else can break you? Om het zomaar te zeggen.
Ja, mooi hoe je dat, vraagt. Ik vind simpelweg dat niet iedereen mijn kwetsbaarheid verdient. Dus daar heb ik eigenlijk, denk ik, alles mee gezegd. Ik hou heel erg van mijn omgeving. En ik heb het nu zo vaak al meegemaakt dat het nooit, zeg maar, in een wrong way richting mij dan wordt dat het, zeg maar, slecht naar mij tegen wordt gehandeld of tegen me wordt gebruikt, et cetera. Omdat ik weet dat echt altijd van een goed hart komt. En bij de buitenwereld, ja, dat
weet je
is simpelweg ook niet waar ik heel veel invloed op wil hebben.
Ja.
Hè? Ja. Gewoon het willen.
Ja.
En vandaar, en in mijn eigen omgeving wil ik dat wel. Ja. Weet je wel? Dus vandaar dat ik eigenlijk gewoon denk van, nee man, I shut it down. En wil niet zeggen dat ik niet oprecht ben richting buitenwereld. Dat absoluut wel. Mm-hmm. Maar al mijn kwetsbaarheden, die hou ik gewoon lekker binnen kamer.
Ja. Maar dan ga ik je toch nog een vraag stellen. Ik weet niet of je daar antwoord op wilt geven dan. Van, maar hoe ziet zo'n kwetsbare Bruno uit in een vertrouwde omgeving?
Ja, kijk. In de vertrouwde omgeving is het... Zijn er toch diepgaande gesprekken, nog meer op de details, op wat ik je net eigenlijk al wou een kleine tipje gaf over familiaire dingen. Ja. Even kijken, ja. Weet je, ik ben husband. Ik ben husband, dus je hebt ook gewoon je wife. Ik ben vader. Ik ben ook nog Bruno zelf. Ja. Weet je, dat zijn allemaal parten die ik... Die ik allemaal moet managen. En dat ziet eruit met verschillende soort emoties. Soms is het... Ik noem het altijd hard. Het is hard. Hard met een T en hard met een D.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat, ja, die soort emoties die dan loskomen, ja, dat ziet er verschillend uit. En dat hou ik gewoon tussen ons.
Hey, ja man, I'm blown away.
Ja, maar echt, ik ben heel erg verrast in hoe ver je bent wat dat betreft. En ook in het uiten en explainen van je woordkeuze die je gebruikt en hoe je dat uitlegt.
Top. Ik vind, dat je zegt, je erkent je rollen, zeg maar.
Exactly.
Of rollen, titels, husband, vader. En dan heb ik het gevoel dat je Bruno benadrukt van, I'm also Bruno.
Ja, kijk, het is ook goed dat jullie dat ook voelen, zien en benoemen ook. Want zelf hebben jullie, denk ik, ook in jullie carrière, nu praat ik even over carrière, en meegemaakt dat je weet, oké, aan, uitknop, snap je? En hoe pasten jullie dat eigenlijk toe dan? Als je op het moment dan thuis bent, weet je?
dankjewel. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het nu al leuk. Hey, ja man, Bruno. Hoe pasten wij dat toe?
Ja.
Nou, in onze tijd, laat me het zo zeggen, laat me voor mijzelf praten, sorry. Ja. In mijn tijd vond ik het heel moeilijk om vond ik het heel moeilijk om die scheiding te kunnen maken tussen en voetballer zijn, en vriend zijn, en vader, en zoon. Voor mij was het heel erg dat ik beschouwde die titel als wie ik was.
Ja, ja.
Als ik goed speelde, ging ik met mijn hoofd omhoog, borst vooruit op straat. Als ik slecht speelde, durfde ik niet naar buiten. Als ik slecht speelde, was ik een heel ander persoon thuis. Als ik een goede wedstrijd speelde, was ik happy. Alles kon. Als ik geblesseerd was, was ik eenzaam. En ik was niet te genieten. En als ik fit was, weet je, zo, het was elke keer, alles was gerelateerd aan prestatie, aan de voetballer. En pas later, op latere leeftijd, heb ik dat veel beter kunnen scheiden. En ik had gehoopt, dat ik er op een eerdere leeftijd al achter was gekomen, dat het ook op jouw manier zou kunnen.
Mm-hmm.
Dat was het voor mij.
Goed gezegd, man. Goed gezegd. Voor mij ben ik nog steeds in het proces. Ik ben nog steeds in het proces in life after. En eigenlijk pas toen ik stopte, kwam er ruimte, logisch. Je main goal, je main focus is gone, is er niet meer. Dus er is ruimte voor andere aspecten. Alleen net als Gianni, wat Gianni net allemaal zegt, heb ik ook meegemaakt. Ik had zelfs, als ik een slechte wedstrijd speelde, mijn wedstrijd bepaalde een beetje mijn zelfwaarde als mens.
Mm-hmm.
Weet je, en als je het uitspreekt, dan denk ik van, hoe gek kan je nou eigenlijk zijn? Weet je, dat jij je zelfwaarde als mens gelijkstelt aan jouw prestaties.
Mm-hmm.
Grootste onzin natuurlijk. Alleen als je er middenin zit, en ik heb me nooit zo kwetsbaar opgesteld toen, want ik was ook bang dat dit tegen mij gebruikt zou worden, blijft het in mijn hoofd, blijft het in mijn gedachten, blijft het in mij. Nu, net zoals wat Gianni aangeeft, wenste ik dat ik een quote van mij die ik altijd gebruikte in interviews, vooral toen ik jong was, pas debuteerde. Ik wil mij ontwikkelen als voetballer en als mens.
Yeah.
Maar gedurende mijn carrière bleef mens achter en ging voetbal verder. Yeah, ik was niet meer bewust van de ontwikkeling als mens zijnde.
Yeah.
Omdat ik zo, prestatiegericht was. En alles wat daarbij kwam. Ook mede daardoor mijn eerste huwelijk, vooral. Mm-hmm. Natuurlijk alle randzaken die daarbij komen. Maar het heeft er ook zeker mee te maken. Mijn eerste huwelijk daardoor is stuk gegaan. Ook het gevolg daarna. Ik heb kinderen. Maar voetbal was altijd leidend.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En nu, natuurlijk achteraf, vraag ik me af, en jij bent daar denk ik wel echt een heel, heel goed en mooi voorbeeld van, dat het dus wel kan. Je kan je wel bewust zijn van het mens zijnde, wie je bent en voetbal wat je doet. Ik geloof zelf, ik heb een hele sterke overtuiging dat op het moment dat je beseft, mens, wie jij bent, jouw kwaliteiten, jouw karakteristieken, als je daar zo overtuigd van bent, dan zie je dat ook weer terug in jouw prestatie.
Mm-hmm.
Dat geloof ik. Nou, ik was daar niet zo goed en sterk in. Dus ook mijn prestaties waren schommelig.
Mm-hmm.
Weet je, dus thank you for that, man.
Ja, man.
Ja.
Sterk geantwoord allebei, man. Mooi, man.
Ja. Mooi. Ik denk dat dit echt een heel lang gesprek gaat worden.
Let's go, let's go.
We zitten bij de eerste vraag. Hey, maar in het begin zei ik al, heb je tijd? You know what I mean?
Voor jou hebben we alle tijd. En desnoods zetten we een deel 2. Maar
love.
Voor jou hebben we alle tijd.
Je staat gemarkeerd, man. Like the energy.
Vraag 2, Benno in me. We hebben nog nooit this zo lang
is,
gedaan.
This is knowing us. This is knowing us, hè? Show.
Wie heeft jou het meest geïnspireerd?
By far, mijn mevrouw. Laat me even teruggaan waarom. Die journey om mezelf beter te leren kennen, heb ik heel veel te danken gehad aan haar. We komen allebei uit kwetsbare omgevingen. Maar zij is gewoon blessed of zo, man. Ze is blessed of zo met de woordkeuze, de manier van denken, het kunnen reflecteren, et cetera. Ja, ik heb daar heel veel hulp bij gehad. Ik heb daar echt heel veel hulp bij gehad. En tot de dag van vandaag nog steeds. Dus eigenlijk kort, ja, gewoon zij. Ja, ja.
Wat is de naam van je vrouw?
Mesia.
Mesia, thank you. Thank you. Yeah, man. Big ups, complimenten.
Voetbal heeft mijn leven gered.
Hey, dat is echt een mooie vraag. Wauw.
We gaan alleen maar mooie vragen stellen vandaag. Ja. Alleen maar.
Ja. Ja, man. Zo, dat is echt een mooie vraag, man, Johnny. Jesus. Dit is real, hè?
Ja.
Weet je waarom? Omdat voetbal is voor mij... Dat was, maar is voor mij soort therapie of zo. Ik kan echt heel veel uithalen uit voetbal, sinds jongs af aan al. Dus mijn emoties konden rekenen. Als soort van bij wijze van spreken, mijn eerste liefde. Weet je, alles draaide om voetbal. Ik was soort van het kind in huis. Hey, you have to make it.
Mm-hmm.
Snap je? Dus die pressure, die responsibility, die desire van hey, je moet het halen, links of rechts om je moet het halen, die heb ik altijd gevoeld, snap je? En daarin komen natuurlijk allemaal afleidingen in de buurt waar ik ben opgegroeid. En voor mij pakte het uit dat dus de uitweg was. Om in ieder geval niet die kant op te gaan.
Mm-hmm.
Waar sommigen wel in gingen. I don't judge them. Weet je wel? Want het gaat uiteindelijk om van... Heb jij de opportunity? Snap je? Want de skills hebben we allemaal. Maar de opportunity is wat anders.
Ja, ja, ja.
En gelukkig... Links of rechts... En ik geloof ook heel erg in fate. Hè? Gelukkig is het bij mij dan wel de goede kant op gegaan. Weet je? Alleen... inderdaad, dat heeft me wel gered, ja. Ja. Bij jullie? Hadden jullie dat ook, of niet?
Als ik naar mezelf kijk... nee. Bij mij niet zozeer.
Ja.
Ik heb het geluk gehad... Ik ben overigens in Rotterdam-West ben ik geboren.
Hmm.
Opgegroeid. Tot mijn vijfde, zesde jaar.
Ja.
Toen ben ik verhuisd naar Rotterdam-Oost.
Oké.
De eerste 5-6 jaar waren ook heftig.
Ja.
Maar ik heb het in die hoedanigheid niet zo meegemaakt. Weet je? Ik heb het vaker gezegd. Ik ben opgegroeid met junkies naast me. En naalden die op de grond waren. Mm-hmm. En veel vechten in mijn eerste 5-6 jaar. Maar daarna ging ik naar Rotterdam-Oost. Je kent het wel. Rustig.
Rustig, ja.
Waar was het bij... In Prinsenland woonde ik.
Daarom gedraag je soms als een prins.
Hij is een prins, we are all
prinses.
Kings.
Prinses, sorry.
Ja. Als een prinses.
Ja, die man, laat die man. maar ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het niet zo beleefd. Want mijn moeder heeft altijd goed, ze heeft het goed ook voor zichzelf gehad, goede baan gehad. Natuurlijk hebben we wel onze struggles gehad, maar.
Ja.
Ik heb niet in die buurt gewoond. Ik ben niet daar opgegroeid dat het echt mijn redding was.
Ja.
Ja.
Ik zal kort door de bocht ook zeggen dat dat niet mijn redding is geweest. Waarom? Ik kwam ook uit een buurt toen ik uit Suriname verhuisde in 1989. Ik kwam in Amsterdam. Zuidoost. Jaren 90, early 2000, is Zuidoost, staat Zuidoost bekend. Ja, onze cameramensen hier, die ook uit Zuidoost komen. Duivendrecht. Weet je, dus close by. Nee, maar Zuidoost was toen de tijd ook niet bepaald een ideale omgeving.
Ja.
Gebeurde ook heel veel criminaliteit. Heel veel jongens die met verschillende benden zo, weet je, van verschillende buurten, laten we zeggen, de andere kant op gingen. Maar ik heb wel twee ouders gehad. Twee ouders die heel kort op ons zaten. En dan heb ik het over mijn broertje en ik.
Yeah.
Mijn broertje en ik verschillen 3,5 jaar. Beide ouders hebben twee banen. Die 's ochtends vroeg, 's avonds laat thuiskomen. maar toch nog ervoor zorgde dat we gecheckt werden.
Mm.
Mijn vader, een beetje geschiedenis over mijn vader, 8 jaren lang in de militaire politie gezeten in Suriname. Dus die man weet niks anders.
Orde, ja,
discipline, ja, respect, discipline, ja, normen en waarden.
Ja.
Dus ja, naar school gaan. Belden ze ons op, want ze waren al op werk. Belden ze ons op. Hey, wakker worden. Ga jullie klaarmaken. Brood is al klaar. Ingepakt. Aankleden en naar school gaan.
Yeah.
Weet je? Oké. Kwamen we thuis. 3:15 gaat de schoolbel. 3:30 moesten we thuis zijn. Want dan belt mijn pa me weer op. En als we niet opnemen, is het probleem wanneer hij thuis komt. Dus tijd en ruimte om andere dingen te doen hadden wij niet.
Nee.
Als we thuis waren, of dan zeiden we van oké, we spelen voor de buurt, voor de deur. Maar om de zoveel tijd, als die telefoon overgaat, moet er gewoon opgenomen worden.
Ja.
Dus we werden heel strak aan het lijntje gehouden. En dat heeft mij gered. En mijn vader sowieso. Oké, voetbal, ja, leuk en aardig. Maar je gaat diploma's halen. Je gaat verplicht diploma's halen. Dus toen ik mijn MAVO had gehaald, was ik 16, had ik al mijn eerste contract getekend bij Utrecht. Zei ik wel van, hey pa, ik wil hier 100% voor gaan, weet je. Oké, je hebt een beetje gegarandeerd nu. Oké, we laten dat gaan. Dus voetbal is daarin niet
mijn redding geweest.
Ja.
Lang verhaal.
Gaan een beetje moeten skippen, man. Hey.
Waar heb je het meeste spijt van?
Meeste spijt? Moeilijk om dat even nu 1, 2, 3 op te noemen waar ik het meeste spijt van heb, hoor. Hey.
Misschien kan dat zo terugkomen.
Ja, misschien komt het straks. Ja? Misschien komt het straks. Ja.
Hoe wil je later herinnerd worden? Als goede voetballer of als goed mens?
Ja, sowieso nummer 2, als goed mens. Ja. Voetballer is, ja, 15 jaar. Hopelijk mag ik nog langer leven natuurlijk, maar eigenlijk is een short period of time, hè?
Mm-hmm.
Als je 80 mag worden of wat dan ook. Dus nee, als mens sowieso. Ja.
Oké.
Zullen we nog eentje doen?
Ja.
Oké. Als je tenminste 1 keer per dag dezelfde maaltijd zou moeten eten, wat zou dat zijn?
Het heet bacalhau gomes de sa. Dat is een Portugese gerecht. Ja. Lekker, niet normaal. Het is visgerecht.
Bacalhau?
Bacalhau. Heerlijk.
En ik heb Caveriaanse vrienden in Miami.
Hey.
Als die boys het zien, jullie weten het.
Bacalhau Gomes de Sá. Waar moet ik kijken? Wat camera is er?
Deze. Zeg ze even in het Portugees.
Bacalhau Gomes de Sá. Top.
Ja,
yes, yes.
Ik herken het. Dit maken ze ook dit, klaar.
Niet normaal, hè?
En het is ze laten het halen uit Portugal. Dus het is de...
Oh, de bacalhau wordt opgestuurd.
Ja.
Heeft veel verzendkosten of niet? Ze hebben het goed, je vrienden. You know what I mean.
Het zijn echte foodies, weet je. Dus ze houden. En ik moet zeggen, hoe ze het klaarmaken is geweldig, man. Ja.
Dus, nee, maar het is lekker, joh. Niet normaal, man. Ja. Zeker, ja.
Die deel ik sowieso. Die zal ik ook wel elke dag
eten. Goeie, goeie.
Oké, we hadden het net al een klein beetje erover. Toen heb ik je even geremd van, nee, wacht. Even wachten.
Ja.
Maar we gaan nu naar het gedeelte van, oké, hoe ben je opgegroeid?
Ja.
Waar kom je vandaan? Hoe waren je beginjaren eigenlijk?
Ja. Algemeen bekend, ik ben geboren in Portugal. Mijn ouders komen van Guinea-Bissau naar Portugal. Vervolgens werk, mijn vader, een hardwerkende man, een hele hardwerkende man. Vervolgens naar Nederland. We hadden het absoluut niet breed. In de achterstandswijk opgegroeid, Charlois. Nou, vervolgens toen naar Slingen. Waarbij we gewoon veel omstandigheden in onze familie speelden er toen. En ik heb twee zussen. En er waren gewoon af en toe moeilijke ervaringen om mee te dealen als klein kind. Dat is dus eigenlijk meer binnenshuis. Maar daarbuiten heb je ook weer verleidingen, weet je wel, in zo'n omgeving. En wel altijd meegekregen dat respect belangrijker is dan geld.
Mm-hmm.
En daarom wel altijd het respect gehouden na mijn pa, mama sowieso. En ja, onderling met mijn zussen ook. Alleen als je zeg maar degene bent wat ik je net schetste, hè, van ja, degene, oké, je moet constant, weet je, jij moet het maken. Mm. Jij moet het maken. Dan krijg je ook af en toe voorkeurings, weet je wel, issues.
Behandelingen
en zo, weet je wel. Ik noem het nu issues, omdat ik nu in mijn hoofd denk van, hey, dat is eigenlijk een issue, instead of a blessing of een oplossing, snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Maar destijds, you feeling comfortable, snap je? Omdat je jong bent, je denkt, ja, weet je, lekker, ja, nee, ik kom overal mee weg, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Nou, die tekening ben ik nu zeg maar een beetje allemaal goed een plaats aan het geven, om te zorgen dat in ieder geval in mijn weet je, een soort van boek, dat gewoon, dat als mijn kinderen het later bijvoorbeeld lezen, dat ze kunnen denken, oké, nee, maar papa, I like it. Met jouw ervaringen heb jij dus ervoor gezorgd dat wij in ieder geval bepaalde dingen anders hadden dan jij, weet je. En ik snap ook wel, hè, want we weten allemaal wel van, de background van onze ouders zijn weer anders geweest, you know what I mean? Mm-hmm. Dat kan je ook niet, zeg maar, weggummen, et cetera. Nee. Weet toch, iedereen... Weet toch, al onze parents doen dingen op basis van hun ervaring en hun possibilities, hun opportunities, hun, weet je wel. Dus nee man, sowieso altijd love en respect naar mijn ouders.
Twee vragen.
Ja.
Je zegt, en we gaan niet in details.
Nee.
Dat is gewoon binnenskamer, zoals je dat net ook gezegd hebt.
Dit is al heel veel voor mij trouwens, hè, om het zo, maar jullie halen het wel bij me naar boven, dus.
Echt,
ja, ook ja, dankjewel man. Ja, ik vind het mooi. Echt wel, oprecht. Echt mooi. Ja.
Nice. Dus details gaan we niet in. Maar ik moet goed verwoorden, want het zijn twee vragen in één misschien.
Ja.
Dus dan heb je in de familie bepaalde ervaringen. Zoals je zegt, in de familie, buitenshuis, de afleidingen. Zouden we die ervaringen misschien trauma's mogen noemen? En waarom trauma's? Is omdat je nu ook zegt die issues, of issues, we kunnen het issues noemen, toch?
Trauma's van wie eigenlijk?
Dus
van zijn kant.
Van zijn kant, okay, ja.
Oké.
Laten we niet trauma's, want trauma's is misschien heavy.
Mm-hmm.
Weet je, issues. En dat je ook zegt nu, terecht zegt, je bent nu zodanig bewust dat je ziet dat het issues zijn geweest die jou hier en daar misschien ook gevormd hebben, weet je? En een bepaalde gedrag daarbij naar voren is gekomen dat niet jouw core is, maar omdat je die vrijheid had, zodanig naar voren is gekomen. Tegelijkertijd ook een bruggetje maken naar voetballers, how privileged we are. En wat we allemaal mogen ervaren aan de buitenkant, de nice stuff.
Mm.
Weet je? En bij heel veel voetballers kijk ik in de spiegel die gebruik en zelfs soms misbruik maken van die privilege.
Mm.
En dus heel vaak wegkomen in bepaalde situaties. Hele lange vraag.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet of jullie... Of...
Nee, het is... trauma... Ik zou het niet trauma noemen, maar... er is ook niet gewoon één woord daarvoor. Maar het is wel... Het zijn gewoon... het zijn gewoon... Ja, laat me zo zeggen... ja. Geen trauma, maar...
Issues?
Ja, issues. Wat ik net al noemde, yeah. Zeg maar. Snap je? En ik probeer dat gewoon nog steeds, zeg maar, ja, een plaats allemaal goed te geven. En weet je, dus ja, geen, niet echt trauma's, maar zijn gewoon issues.
Ik wil, misschien moet je je vraag, zeg maar, net iets, even iets anders formuleren. In de zin van, je geeft op het laatst aan dat je voor jezelf die tekening eigenlijk aan het maken bent. Mm-hmm. Om je eigen boek, zeg maar, daarvoor te schrijven of te tekenen. En dat weer te presenten aan jouw kinderen. Dat ze begrijpen waar je vandaan komt.
Ja.
Kan je misschien een voorbeeld geven van wat zo'n tekening is precies dat je voor jezelf wilt schetsen? Dat je dat kan laten zien aan je kinderen van oké, dit is wat mij heeft gevormd. Op dat moment, daar heb ik moeten doorstaan. Dat heb ik moeten doorstaan. Of, zodat het wat visueler wordt. Voor.
Ik geef je gelijk een goede gebeurtenis. Dus wat ik zei al net hiervoor, van dat mijn vader me altijd wel leerde van oké, respect is mooier dan geld, zeg maar. Toen ik mijn eerste contract tekende bij Feyenoord, en we hadden het absoluut niet breed, et cetera. Maar op een gegeven moment krijg je ineens heel veel geld. Je denkt, hé, je kan heel de wereld aan. Mm-hmm. Snap je? Dus ik dingen halen voor mijn vrienden, dit en dat, allemaal nice, nice, nice. Toen ging ik met Mesia, toen mijn vriendin, nu mijn vrouw, ging ik haar op het laatste moment ging ik haar uitnodigen. Hé, kom gaan naar de bios. Nice. Nou, ik haal tickets. Nice. Ik wil uitsloven, omdat je bent jong. Je denkt, oké, okay, alles. Je haalt bijvoorbeeld Ben & Jerry's. En in de tijd was Ben & Jerry's was echt de hele ding, weet je wel.
Yeah.
Ik zei tegen haar, moet je zeggen nee. Want ze is vrij reserved person.
Mm-hmm.
Nee, ik hoef niets, et cetera, et cetera. Oké, nou, ik wil afrekening. Ik pak alsnog, je weet toch, uitsloven, ego, dit en dat. Ik wil betalen, tuut. Lukt niet. Mm. Ik zeg tegen die vrouw, die ding is kapot. Want in mijn belevenis heb ik kapot veel geld op de bank op dat moment. Ik doe nog een keer. Tuut, gaat weer niet. Ik zeg, wacht even mevrouw. Ik ga even naar de bank, ik kom straks terug. Ik ga daar naartoe met haar. Bear in mind, we zijn al binnen, we hebben al de ticket. Hè? We gaan naar buiten. Ik pincode, et cetera. Ik ken die pincode niet meer. Waarschijnlijk was het 000. 000. Vroeger kan iedereen dat. 000. Ik zie daar 16 cent. Ik zeg, uit schaamte scheur ik die kaartjes. En heb ik haar, zeg maar, naar huis toe gestuurd. En ik schaamde me dood. Ik ben zelf heel boos en teleurgesteld naar huis gegaan. En dat was mijn eerste grote les. Dat respect belangrijker was dan geld op dat moment. Want ik kon alsnog gewoon naar de bios gaan. Maar ik liet leidend zijn. Dus de hele way to that moment, zeg maar, om te dachten, ja, weet je wat, hey, weet je wat? Nu ben ik het mannetje, nu ben ik dit, nu ben ik dat, nu ben ik, weet je wat, dus geld hebben, leuk, maar geld behouden was echt mijn les van, hey, yes. Dat is wat mijn vader, zeg maar, altijd bedoelde.
Ja.
Oké.
Okay. Hey man, schaamte en ego.
Dat kwam ineens, allebei tegelijk kwam het ineens, ja.
Dus hoeveel invloed hebben jouw ouders op je gehad op dat moment in je jeugd?
ja, dat kon ik niet echt zo delen. Ik was wel iemand die heel veel dingen bij zich hield en zo, weet je wel. Mm-hmm. En wat ik je net schetste, toen kon ik alles wel kwijt in mijn voetbal. Dus mijn emoties, mijn huilen, mijn soeferen... Ja, ik wil bijna Portugees praten, dat is niet... mijn soeferimento en al die dingen, weet je. Ik kon alles daarin kwijt, snap je? En ja, dat was mijn uitlaatklep, voetbal op dat moment. Zeer zeker ook mijn passie, sowieso mijn passie. Hè? Maar ja, ik liet alles daar. Ik liet alles echt letterlijk daar.
Was er geen ruimte voor emoties thuis? Of wel?
Jawel, maar het werd niet echt maar zo heel open. Je weet toch, je sprak er niet zo heel open over. Weet toch? Nu de tijd voor me. Ja, laat me zeggen, mijn opvoeding die ik nu hanteer is van, oké, okay, I'm reachable, snap je?
Dat gevoel en, had je niet...
Anders, ja. Reachable, maar anders.
Ja.
Anders, ja.
Was dat omdat er vanaf kleins af aan al een soort van pressure op jou werd gezet van, you have to do it, jij moet ons...
Nou, ik heb altijd gedeeld wel met die bepaalde pressure van, hey, ja, you have to do it and you have to make it. Maar ik weet dat het komt vanuit een goed hart.
Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
You know, van
no you, judgment there.
Want,
ja.
Want ze zagen ook van, jij hebt de talent. Mm. Snap je?
Mm-hmm.
Ja, je toch, jij hebt de talent. So make it.
Yeah. Ja.
Je toch, heel die journey hier naartoe is niet voor niets geweest.
Ja.
vanuit hun, snap je?
Ja, zeker.
No?
Je zei, je hebt je uitlaatklep. Ja. Emoties, alles kon je kwijt in alles. Voetbal. Tot nu toe, heb je wel eens een andere uitlaatklep gecreëerd voor jezelf? Wat nu tegenwoordig ook normaal aan het worden is, is een mental coach. Een specialist daarin, waarin je vooral je emoties kwijt kan en ook tips en tricks krijgt van, hey, in deze specifieke situaties, probeer dit uit.
Ja, nee, nu ben ik niet specifiek daarna op zoek. Maar kijk, ik ben nu 31, dus je weet ook dat voetbal op een gegeven moment, daar weten jullie alles van, dat gaat op een gegeven moment stoppen.
Mm-hmm.
Dan moet je wel gewoon nog jezelf gewoon kunnen zijn, snap je?
Mm-hmm.
En niet, daarom, ik hou niet heel veel erkenning meer als persoon vanuit het voetbal.
Mm-hmm.
Snap je? Wat ik eerst dus wel... deed.
Mm.
Dus ja, nu je af en toe zeg maar die toch die soort van helikopterview heb op mezelf, kan ik dat wel allemaal een plaatsje zeg maar geven.
Je bent je eigen mental coach daarin.
Ja, en wat ik net zei, nou, laat me zo zeggen, mijn vrouw helpt me ook. Zeer,
ja,
dat ze, ik kan veel dingen kwijt, weet je, ik kan veel dingen kwijt.
Mm-hmm.
Ja, en zij ook hoor, zij ook. Ja. We listen.
Heel belangrijk. Heel belangrijk dat luister, de vrouwen dat ook weten. Yeah,
exactly,
hè?
We listen also. Hallo.
Ja.
Hallo.
Ja.
Is zij ook de eerste persoon naar wie je toe gaat op het moment dat je ergens mee struggelt? Was dat ook toen al in je jeugd? Was zij de belangrijkste persoon voor jou toen al?
Ja. Jawel. Kijk, natuurlijk in het begin niet. Want dan zit je nog in die puppy love, je toch? Aan, uit en al die dingen, dit en dat. Maar op een gegeven moment, ja, dan merk je wel... We werden heel jong ouders, hè? We werden heel jong ouders al, hè?
Hoe oud was je?
Ik was toen 18, ik werd net 19. En zij was toen, kijk, ze was 18 werd ze ook, ja. Dus we waren heel jong al voor, zeg maar... Ineens die volwassen dingen gewend. Snap wat ik bedoel? Weet je, responsibility en et cetera. We woonden al een jaar samen. Hè? Want ik woonde toen Rotterdam-Zuid. Ging naar... Mocht in die... In, weet toch, in die huizen die Feyenoord destijds gaven. Ja, bij... Je had bij Zuidplein, maar je had ook eentje bij Feyenoord daar. Tegenover, die flats.
Ja,
bij die bioscoop daarover. Ja, dus ik zat in een soort van... self-responsibility, et cetera, nou de dingen leren. Want Feyenoord, als ik nu bekijk, het was gewoon een soort een business. Want links of rechtsom is het gewoon een business, snap je? Zij investeren in jou. Zij willen die investering terug. Zij gooien heel veel centjes in sommige jongens, weet je wel. En hopen dat die, ja, dat het uiteindelijk returnt. Maar ja, je denkt, oké, nou, ze hebben wel natuurlijk het beste voor me voor gehad, et cetera. Nou, dus dat allemaal, weet je, werd heel, laten we zeggen, kort samengevat. Ik werd heel snel volwassen.
Oké. Wat we ook weten van je is dat je ook, je bent ook heel erg geïnteresseerd in het geloof. In de islam,
klopt. Ja, klopt. Ja, ik ben bekeerd.
Oké.
Ja.
Hoe, in welke zin heeft dat jou geholpen?
Heel veel, want ik ben bekeerd toen. Wel een mooie story. Dus van huis uit zijn wij, zeg maar, katholiek.
Katholiek, toch?
Ja, katholiek. Maar nooit echt, weet je, dat je echt, weet toch, bijvoorbeeld zondag naar de kerk gaat en echt zo, dat niet. Maar hoe ik jullie vertelde net, van ik woonde dus in die appartement. En vaak kwamen daar stagespelers vanuit Afrika, kwamen daar, verbleven daar en zo. En wij deelden allemaal een kamer. Dus op een gegeven moment, ik werd zo in de nacht wakker. En ik hoorde die salaam van die man.
Ja.
Van die jongen. Hij heet Loekman. Ik vergeet zijn naam nooit meer. Loekman. Ja, Loekman heet hij. En zo. En ik vond dat deuntje zo mooi. Ik noemde het destijds deuntje, snap je?
Ja, ja, ja.
En hij was aan het bidden. En ik keek naar hem. En normaal, je denkt bij jezelf.
Wat doe je?
Morgen moet ik mensen gaan opeten op de trainingsvat. jullie maken mij wakker in mijn nacht. Snap je? Dus... zo rustgevend, Johnny, als ik jou zeg. En toen dacht ik, oké, begin ik. Ik ging gewoon meedoen. En ik had ook natuurlijk naaste vrienden die, weet je, die islamitisch waren, et cetera. En op een gegeven moment, van het een kwam het ander, snap je? En toen geloofde je ook in veel verhalen. Je begint een beetje te lezen, et cetera. Nou, en dat gaat met ups en downs, hè? Ja. Dat gaat met ups en downs, dat ik de ene moment is mij dien heel hoog. En een ander moment is het wat lager en word ik weer beproefd door, weet je, dus ja, dat.
En in hoeverre heeft het geloof je ook geholpen in bijvoorbeeld zware tijden die je hebt meegemaakt?
Ja.
Was dat echt kracht ook dat je gaf?
Ja, het gaf me wel echt kracht. Het gaf me vooral rust en dat ik gewoon situatie had van, hé, luister, uiteindelijk is Allah, is zeg maar degene die judgeful is, snap je? Als als sommige mensen af en toe, weet je wel, met bepaalde dingen wegkwamen, dat ik dacht van, nee man. Oké, het is de journey die zij dus nu doormaken, snap je? En het is ook gewoon van jou, snap je wat ik bedoel? Dus dat gaf me wel eigenlijk rust, ja. Ja.
Oké. Hoe oud was je toen je eerste contract kreeg?
Ik denk 17.
Oké.
Toen zag ik jou door de gangen lopen, of niet? Feyenoord. Dat zou best kunnen. Nou, of nog jonger. Nee, nog jonger. Ja, nog jonger, hè? Ja. Ja, maar ik kan me herinneren. Want jij trainde destijds volgens mij aan de voorkant van Feyenoord. Ja, toch, of niet?
Klopt.
Weet je wat ik... Deze is echt mooi, hè? Altijd wanneer jullie daar trainden, volgens mij was het nog in die... In die blauw met wit.
Klopt.
Ja, toch? Of
met
niet?
Kappa.
Met kappa en zo dit en dat. Ed. Ik moest lopen naar de tram. Zwart rijden. You know that, zwart rijden. Elke keer als ik naar rechts keek, want het is rechts van je, toch?
Ja.
Lopen naar die tram. Oké, wacht. Gio, jou kom ik halen. Gio, niet Johnny, maar Gio Fanny van Broncos. Dat was mijn target, ja. Yeah. Dat was mijn target. Ik dacht van, hé, kom je halen. Ik weet niet of was je toen al weg of niet?
Gio kwam het jaar...
Net erna, oké. Okay. Oh, je was met Gullit, ja, 2005.
Ja.
Goed geheugen, man.
Ja.
Onze linksback was toen Pascal Bosgaard.
Pascal Bosgaard, ja. Gio, Pascal Bosgaard, all you. Jullie waren allemaal mijn targets. Want jaren in jaar moesten we gewoon daar gaan lopen, nee, richting de tram toch. Dus, ja.
Ik ben dan nu wel nieuwsgierig. Ja. Ik weet niet. Ik ben nu wel nieuwsgierig dan. Toen jij bij de selectie kwam.
Ja.
Want dat is het stukje waar we op zouden komen. Wat Diego.
Ja. Voordat je die vraag stelt.
Oh. Ja.
Wil me eerst even die vraag stellen. Want. Excuus hoor.
Ja.
Ga je gang, Gianni. Jij mag.
17 jaar, eerste contract. Het eerste wat ik hoor is dat jij zegt, wat jij deed, je ging allemaal spullen kopen voor vrienden.
Tuurlijk. Ja.
Waarom was dat jouw eerste keuze om je geld uit te geven aan vrienden? En hoeveel van die vrienden zijn er nu nog over?
Laat me zo zeggen. Eerst geef het aan je eigen korte, aan je eigen
familie.
Ja, ja. Familie. Maar vervolgens ga je. We hadden geen spullen, Johnny. We hadden geen spullen. En in die tijd dacht je gewoon van ja, hey, weet je, wat je aan hebt, dat maakt jou. Nee. Mm-hmm. Ik maak die kleren, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ik zie het.
En thanks man, thanks. Maar en dat was gewoon hoe het was. Snap je? Als je hebt,
dan deel je.
Dan deel je gewoon, weet je? Dat was gewoon hoe, ja, zo ging het.
En hoeveel
van die jongens? Nee, vrij weinig. Maar ik kreeg wel een jaar geleden een belletje van mijn broeder. Want links of rechts zijn nog steeds gewoon mijn broeders. Je weet, als ik ze zie, is het al, snap je?
Mm-hmm.
Van, hé, Bruin, je was echt fair, man. Je was destijds echt fair. Iedereen verschillende paden bewandeld, et cetera, maar respect. Dus toen dacht ik van, hé, ja, mooi man, mooi.
Ja.
Mooi compliment, snap je?
De waardering is nog.
Ja, tuurlijk. Maar ook, bear in mind, het fact dat hij dat kan opnoemen, zegt ook heel veel over hem.
Absoluut.
Begrijp wat ik bedoel?
Absoluut.
Dus dat was een mooie, dat was echt een mooie geval, ja.
Ja.
Oké, thanks.
Dan jouw... Je komt bij de selectie als jonge jongen. Een oud teamgenoot van jou, die heeft over jou gezegd dat... Althans, hij zei het van, luister, ik was mondig. Maar Bruno was next level.
Ja.
En we hebben het toen ook gehad over als jonge jongen erbij komen, dat je toch in de hiërarchie achteraan aansluit en door een bepaalde stof heen moet gaan om je respect daarin te gaan verdienen, et cetera. Hoe was dat voor jou naar de oudere spelers toe? En hoe heb je jezelf gemanifesteerd in het elftal? Met als karakter?
Ja, ik was wel gewoon van... Kijk, ik ging altijd naar de training met I don't care.
Mm-hmm.
Laat me zo zeggen, je zit aan mijn brood. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Alles kan ik op het pis laten. Dus voor mij maakt het niet uit. Wie, welke naam, et cetera. Ik keek niet op naar mensen van, oh ja, oh die, dus zo. Nee, totaal niet. Mm-hmm. Ik had zoiets van, in de pitch, telt één rol, zijn je benen, snap je? Je benen. En tuurlijk, ik was natuurlijk in mijn expressie, was ik jong, was ik wel luidruchtig en zo, weet je wel. Maar, en heb ik ook wel heus wel mijn downfalls daarin gehad. En is ook wel een keer tegen me gebruik, et cetera. Maar ik kan me herinneren dat ik gewoon goed in een groep lag. Jongens, over het algemeen, hielden van mij. Mijn energy, mijn vibe. Maar vooral je voetbal. Ze hielden gewoon van je voetbal uiteindelijk. En dat is wat leider moet zijn. En daar was ik me al sinds jongs af aan wel heel erg bewust van. Zeker. En ik kreeg ook... Laat me zo zeggen, het werd allemaal wel versterkt, omdat ik ging gelijk zo. Snap je? Ik was op 20 werd ik al international. Snap je? Dus dat is al 2 jaar nadat je...
gedebuteerd.
Ja, snap wat ik bedoel? Weet je? Dus ik weet ook nog, volgens mij gaf ik een interview. Toen we bij het Nederlands elftal aankwamen, zei die journalist van... en hoe is het om met die sterren, met de sterren of zo?
Ja.
En ik had in mijn hoofd van, hoe bedoel je sterren? Iedereen krijgt zijn respect, absoluut. Snap je wat ik bedoel? En hoort zijn respect te krijgen, nu. Als een jonge jongen dat zou doen, dan denk ik van... Hey, ja man, dat is wel grappig. Ik zou het juist embracen als je gewoon, weet je, een beetje dat... Die van, I don't give a...
Bravoure.
Ja, die persoon van bravoure. Links of rechtsom, je moet het wel laten zien.
Ja.
Want anders wordt het tegen je gebruikt. En dat zou nu ook bij mij het geval zijn op het moment als dat... zou gebeuren. Maar luckily, we made it.
Je zei net, er is wel een momentje geweest dat iets tegen je gebruik is vanwege je expressie, et cetera. Zou je dat met ons kunnen en willen delen?
Ja, je hebt natuurlijk met oudere jongens te maken. Dus op het moment als het dan tegen zit, bij wijze van spreken, ja, dan moet je ook je mannetje staan. Dat heb ik niet altijd op jonge leeftijd kunnen doen.
Ja.
Weet je? Nou, dan krijg je ook opmerkingen van, ja, minder praten, meer doen.
Hmm.
Snap je?
Ja.
En goede advies. Ja. Goede advies. Goede advies. Had je dat niet? Had je dat niet? Had je dat niet meegemaakt?
Mm. Ik kan het stukje volgens mij van jou herinneren. Het stond volgens mij ergens in een interview.
Zo, het zou best kunnen. Ik heb het vaker...
En dat komt ook niet van de eerste beste. Volgens mij kwam dat van Robin van Persie.
Oh, klopt. Nee, dat was toen we naar Hoenderloo gingen. Maar in ieder geval, de message was the same.
Ja.
Ik kan me ook nog herinneren, dat stond ook heel groot. Volgens mij had je een gesprek met Louis van Gaal, volgens mij. Toen zei hij iets met, ik weet niet meer wat hij zei. Toen zei hij van, ja, maar ik ben ook vader. Hoezo?
Ja. Kijk, dat is eigenlijk een beetje dat, weet je wel, hoe ik mezelf expresste.
Ja.
Snap je? Maar het was gewoon echt true, hè. Want iedereen kwam daar en zei tegen hem, u. En ik dacht bij mezelf, ik noem alleen mijn vader u.
Mm-hmm.
Snap je? En ik ben zelf ook vader. I don't know. Maar nu, ik zie bijvoorbeeld de hele oude praat ook met u, weet je wel. Maar in dit destijds was dat gewoon mijn reality.
Mm-hmm. Yeah.
Snap je? Ja. En hij waardeerde dat.
Kan je mij daarin meenemen?
Bij hij zijn duin kwamen we aan. Iedereen gaf een handje. Hij zegt, hoe is het? Ik zeg, ja, goed met jou. Snap je? Kijk ze lachen. Zal de redactie lachen?
Goed met jou.
Ja, oké. Okay.
Nee. Ja, en toen op een gegeven moment... Zeg je niet u? Ik zeg, nee, ik ben zelf ook vader. En ik zeg alleen tegen mijn vader, zeg ik alleen u. Maar hij waardeerde het wel, de oprechtheid, weet je, snap wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Hij waardeerde het. Mm-hmm. En toen zo is onze dingen zeg maar een beetje ontstaan.
Ja.
Weet je, de goede band.
Ja. Ik moet zeggen van ja, volgens mij, ik zou ook niet boos kunnen worden. Hoe je op mij overkomt nu, dat je bent jezelf ten alle tijden.
Ja.
Yes.
Ten alle tijden en niks of niemand... kan jou bijvoorbeeld een masker laten opdoen of je anders voor een mensen bent. Dus op het moment dat iemand met pure intenties beweegt, dan maakt het ook niet uit als je bijvoorbeeld jij of jou zegt tegen een Louis van Gaal, want hij ziet dat het gewoon is puur. Puur,
maar je beschrijft het heel goed, je intenties.
Mm.
Die intentie, maar intentie komt voor actie.
Mm-hmm.
Of niet?
Mm-hmm.
Dus op het moment als jij oprecht vanuit een goed hart bijvoorbeeld naar iemand toe komt. Je gaat het voelen. Je gaat het gewoon voelen. Links of rechts, je gaat het voelen. En waarschijnlijk kan de actie niet zo heel mooi eruit zien voor menigte, weet je wel. Maar
de intentie
moet zuiver zijn en goed zijn. En dat was het gewoon, snap je? Big believer of that.
Neem ons mee even in de beginjaren. Oh, wat is dit? In de beginjaren...
zie je wat ik bedoel? Die prinses. Nee, zie je die prinses?
Alles netjes,
zie je die prinses,
alles
wat netjes. Ik bedoel? Of kom je, hebt iets op je haar.
Ja.
Mijn grijze haar.
Kappen. Nee, goeie. Ja, man, zeker, man. Zeker.
Zie je, ben helemaal van me apropos, man. Neem ons mee in de beginjaren en het verloop van jouw loopbaan. Hoe dat is gegaan. Begin jaren fijn natuurlijk. Toen de overstap naar het buitenland. Wat voor pieken en dalen heb je daar allemaal meegemaakt?
Ik kwam in een situatie terecht waarin we best wel een groep jongen, gewoon grote talenten in Nederland. Waarin Feyenoord geen goede financiële basis had. Dus ons de kans moesten geven. Nadat jullie allemaal vertrokken, weet je wel.
Dat ze al het geld hadden mee. Ze hadden al het geld gesloopt.
Dat is niet mijn ding. Ik was het zeer zeker niet.
Nee, Johnny was het niet. Nee, maar weet je, dus op een gegeven moment, toen 4 jaar Feyenoord gehad. In de eerste jaar heel veel moeite, hè, want we kwamen niet zo heel hoog. We hadden... Met de trainer ook ontslagen, toen kwam Koeman. Dat was een beetje de wederopstanding in die tijd. Vervolgens het Nederlands elftal. Toen transfer gemaakt. Dus heel snel deze, weet je wel. En toen op een gegeven moment kom ik bij Porto terecht. Na een eerste jaar gruwelijk. Helemaal gesloopt. En op een gegeven moment komt er een nieuwe... werd de trainer alsnog ontslagen. Terwijl we in de race waren om alsnog voor de titel te gaan. Mm-hmm. Want in die competitie draait het om Benfica, om Porto, Benfica, Sporting, zeg maar. Mm-hmm. Ja, precies. Toen kwam op een gegeven moment een trainer, Nuno Espirito Santo. Die eerste dag vertelde hij mij... Ik liep vanuit het parkeergarage bij het trainingscentrum, of parkeerplek, liep ik zo naar de kleedkamers. En hij liep zo achter mij en hij riep mij. Hij zegt, jou ga ik niet gebruiken. Eerste dag, hè, ben ik mijn eerste dag.
Vanuit achter je gewoon?
Vanuit achter me, Bruno. Hij noemde me Bruno. Nou, oké, op een gegeven moment, jou ga ik niet gebruiken. Oké. Dat was wel, ik denk, hij maakt een beetje een grapje of wat dan ook. Nou, op een gegeven moment, ik zie op training, zie ik van... Weet je, hij zet mij ineens in het middenveld.
Geen context, niks.
Nada, niks. Niks. Dus op een gegeven moment, ik zie dat hij mij op het middenveld zet. En ik denk van, oké, ik ben gewoon een goede voetballer. Dus je, toch, ik was gewoon ook, je, toch, ik ben heel zuiver in mijn passing. Dus oké, ik doe mijn dingen gewoon, et cetera. Maar ik dacht van, ik ben gehaald als centrale verdediger. Mijn journey was, die springplank pakken en dan naar de absolute top te gaan, snap je? Vervolgens gingen we op trainingskamp. Hij zegt, ik ga jou niet gebruiken. Ik zeg, en als twee mensen... En als eentje geblesseerd is? Zegt hij, alsnog ga ik je niet gebruiken. Ik zeg, en als twee mensen geblesseerd... En we gingen die trainingskamp naar Nederland toe, hè? Dus ben in mind, in mijn ego werd ik ook op dat moment geraakt. Want je weet toch, je wilt naar Nederland toe komen...
Laten zien. Toch?
Ja, nee, je wil gewoon, tuurlijk. En je bent international, hè?
Ja.
Je bent niet, snap je wat ik bedoel?
Ja.
Nou, op een gegeven moment, het klikte voor geen ene meter. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nee man Brun, jij moet niet hier, want hij wil jou gewoon niet zien hier. Snap wat ik bedoel? En ik heb ook niet gevraagd, nou ja, maar wat is de reden? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik... Nee, ik dacht gewoon van, jij hebt je decision al gemaakt. Brun, pak je biezen. Wel met de sportieve gedachten. Want ik dacht van, nee man, je moet international blijven. Snap je?
Ja.
Je moet international blijven. Dus oké, toen kwam de opportunity dat ik naar Stoke kon gaan. Verhuren een jaar. Ik dacht, oké. Dan ga ik het op de hoogste niveau qua competitie ga ik het laten zien dan.
Ja.
Ik kwam daar binnen. Dat jaar speelde ik echt heel goed. Resulteerde dat ik daar een langdurig contract kon ondertekenen. Terug naar Porto had ik nog een jaar left. Weet je? Maar dat mentale spel dat werd gespeeld. Doordat ik naar Stoke ging, dat lag me nog steeds niet lekker. Ondanks dat ik een goed jaar bij Stoke had. Nou, vervolgens ga je naar Stoke met een sportieve gedachte. En ook natuurlijk het financiële, dat je, weet je wel, een langdurige financiële situatie gewoon proberen goed te zetten. Maakte de keuze makkelijker om naar Stoke toe te gaan. Want je zag in die periode best wel dat bijvoorbeeld jongens 2 jaar bij... Een soort middenmoot, want Stoke was echt zeg maar middenmoot. 2 jaar vlammen, absolute top.
Ja.
Dan in de prem, snap je? Wat gebeurt er? Ik raakte geblesseerd ook in dat jaar dat we degradeerden. Dus
bij Stoke?
Bij Stoke. Nadat ik 5 jaar contract had getekend, na dat jaar dat ik aan loon was gegaan.
Oké, ja.
Raakte ik in de eerste jaar best wel, had ik hier en daar blessures en zo. En we degradeerden. Dus je ziet ook. Je geld ineens halveren.
Oh shit.
Dus nieuwe impact. Dus wat ga je doen? Je gaat denken, hey, hoor dan. Dat jaar heb je niet lekker gedraaid. Je kan naar andere clubs, maar die betalen je natuurlijk niet hetzelfde wat je bij Stoke kon ontvangen.
Ja.
Als je naar andere land gaat, et cetera. Dus je, plus de aspirations of, oké, heb je er vertrouwen in sowieso dat je weer kan promoveren? Snap je?
Mm-hmm.
And you recovering that money again that you lost. Mm-hmm. Snap je? Dat gebeurde allemaal niet. Dus ik bleef in de championship voetballen. Maar altijd met de wetenschap. Nee. Brun, je bent beter dan dit, man. Niks ten nadele van championship. Geweldig competitie. Mm-hmm. Want het heeft mij ook echt sterker gemaakt als ik je vertel.
Yeah. Mm-hmm.
Weet je? Maar Ik wou altijd gewoon van, nee, jij bent nog steeds een international. Dat was voor mij altijd, weet je waarom? Hoogst haalbare. Jullie weten daar alles van.
Toen je in die championship speelde, ook bleef daar, je international?
Ook, nee, ik bleef geen international.
Oké. Okay.
Nee, dus dat gaat natuurlijk tegen je. Je weet toch?
Ja.
Ja, maar gaat en ik, nee, ik moet en ik heb nog steeds de kwaliteiten om Oranje te halen. Ik heb nog steeds de kwaliteiten. Toen kwam ineens, toen dacht ik van, oké, wacht even.
Ik zat toen diep. Of denk je dat nu nog steeds?
Nee, ik dacht dat toen en nu nog steeds, sowieso.
Ja.
Ik dacht dat toen. Tuurlijk kwam er ook een moment dat ik dacht van, nee man. Weet je wat? Want we hadden ook een periode waarin we bijna gingen degraderen, zoals met Stoke. In de championship. Toen dacht ik, League One, are you kidding me? Snap je? Met alle respect. Maar dit is gewoon echt realiteit, hè?
Ja, tuurlijk, tuurlijk.
Dus op een gegeven moment... Oké, papa. Toen zei de... Toen kwam er een bod vanuit Saudi-Arabië. Qatar of wat dan ook. En die technisch directeur zei... Die technisch directeur van Stoke. En Stoke zou er beter van worden. Maar ik ben goed. Ik ben echt gewoon goed. Daarom dat mensen komt terug. Dat intentie komt terug. Mm-hmm. Soms, weet je wel, in je leven. Mm-hmm. Niet doen. Je bent beter dan dat. Snap je? En dat vanuit de perspectief van de club. Hij wordt afgerekend op het feit. Nummers.
Ja, ja.
Snap je? Gaf me de advies af. Oké. Ik zou het toch maar niet doen. Nam dat mee, thuis bespreken, et cetera. Nou, op een gegeven moment kwam op de laatste dag kwam AZ. En toen zei mijn vrouw van... Brun, doe het gewoon. Ga dichter bij de source. Je wilt naar de source? Ga dichter bij de source zitten.
Ja.
Snap je? Ja. En de tijd was Van Gaal toen bondscoach. Nou, die kende me al van het verleden, et cetera. Nou, toen heen en weer mezelf ontwikkelen. Kijken, oké, speelwijze AZ. Wat wordt er gevraagd? Oranje. Snap je? Dus dat allemaal eigen maken. Etcetera. Nou, heen en weer beelden bekijken, voetballen, goed voetballen. En toen op een gegeven moment kwam ik bij de groep terecht. En ja, toen... Zo is het eigenlijk een beetje gegaan,
ja.
Weet je? En mijn hele insteek was, ik moet nog één interland spelen.
Ja.
En ik speelde er twee.
Dat was die motivation.
Dat was die motivatie. Mm. De sportief was bij mij... Altijd nummer uno. Mm. Nummer uno. Snap je? En de rest komt allemaal daaraan gepaard.
Ja.
Weet je?
Wat was voor jou mentaal zwaarste periode? Vanaf Porto. sorry.
Vanaf Feyenoord Porto.
ja. Nee, ik moest even lachen om Edson. Vanaf Feyenoord Porto, Stoke. En toen AZ. Maar misschien wel. Je langdurige blessure die je nu een jaar en 4 dagen aan de kant heeft laten zitten. Wat was voor jou mentaal het zwaarste gedeelte?
Vooral de eerste periode. Het geval van Porto bijvoorbeeld, dat was erg. Omdat je ineens wordt geconfronteerd met, we willen jou niet. En één iemand beslist eigenlijk van, oké, ik wil jou niet. Snap je? Dus dat was al een pill to swallow, zeg maar. Mm. Doet wat met jou als persoon, vooral in de tijd inderdaad. Ik leefde heel erg in van wat je doet is wie je bent en al die dingen. Dat. Maar deze blessure was iets totaal nieuw die ik had, die ik heb gekregen. Ik heb altijd alles in mijn carrière in ieder geval gedaan vanuit sportief. Brun haalt alles eruit. Haal alles eruit en slopen en let's go. Maar met deze blessure die ik had, werd ik ineens geremd. Mm-hmm. Maar ik dacht in die mindset nog steeds van, let's go man, let's go. En dat werkte averechts, snap je? Dus bepaalde doelen die ik ging voor mezelf gewoon doelen stellen en zo. Van nee, wacht, deze wedstrijd die wil ik spelen, die moet ik spelen. Mm-hmm. Weet je, terwijl ik misschien nog niet eens zo ver was, snap je? Dus ik ging ineens targets onbewust, zeg maar, pressure leggen op mezelf. Nou, dat leerde dat ik in het begin van mijn blessure, moet je het accepteren. Dus dat was het meest moeilijke. Mm-hmm. Want je ziet ineens, je bent afhankelijk van, snap je? Je kon de auto niet uit, et cetera. En ik zag, ja, toen had ik een soort van, hey, wow. Dat is wel, dat was even anders, weet je wel. En, dat ik geen drinken kon pakken, et cetera. Dat het naar me gebracht moest worden en zo. Dat krenkt je als man zijn. Dus nou, wat bedoel je toch? Je want to be the strong man. Je wilt
Ja.
Dus ja, dat eigenlijk. Die periode was het begin van mijn blessure was het ergste, ja.
Oké. En wat deed dat met je als mens? Je gaf net al het advies. Stel je voor, kijk op boys hierna die ook langdurig geblesseerd zijn of die hun doelen niet kunnen bereiken. Je gaf net het advies van het accepteren van de situatie.
Ja.
Maar wat deed je nog meer om zodat het zeg maar mentaal wat rustiger voor jou werd in je hoofd en dat je door kon gaan en uiteindelijk je doel kon gaan bereiken?
Ik laat me zo zeggen, toen ik probeerde zeg maar dicht bij de groep te blijven. Hmm. Want laat me zo zeggen, in het begin kon dat natuurlijk niet, want je zit thuis met kratjes, et cetera, dit en dat. Maar ik ben natuurlijk ook aanvoerder en ik voel zoveel verantwoordelijkheid. Hmm. Ik voel zoveel verantwoordelijkheid, dus ik dacht oké, wacht even. In jouw positie, Brun, ondanks dat wat je hebt, wat voor waarde kan je nog meer halen uit jouw situatie?
Mm-hmm.
Snap wat ik bedoel? Dus ik ging recoveren ook gewoon bij de club, et cetera, dicht bij de jongens proberen te blijven. En dan ga je andere skills leren, weet je wel, als leider zijnde. Want je gaat denken, wacht even, hold on. Nu, en dit was echt moeilijk hè, voor mij, want I give.
Yeah.
But sometimes you have to receive also. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Je weet toch? Maar ik werd dus eigenlijk moest ik dus die give, meer geven aan mijn blessure, weet je. Dat ging af en toe contra mijn eigen karakter, laat me zo zeggen. Maar ja, je ziet dingen van andere perspectief. Je gaat het team anders zien vanuit boven, weet je wel. En jongens die dan naar je toe komen, dat je dan... Je hebt de emotie van het voetballen heb je niet. Dus je kan alles wat helderder zien. Mm-hmm. Als we dan meetings hebben, et cetera. Dus dat eigenlijk.
Dus eigenlijk ben jij in je blessuretijd ben je eigenlijk een soort verbinder geworden.
Ja, een betere verbinder, ja.
Tussen mooi coach, gezegd. Groep.
Ja, spelersgroep, ja. Ja, kijk, de titel aanvoerder,
ja.
Die kan je iedereen geven. Hier heb je de band.
Ja.
Snap je? Maar ook daadwerkelijk op jouw manier invullen. Wat ook bij je past. Ja, dat is dat werd wel versterkt, zeg maar. Tijdens mijn blessure, weet je wel. Mm-hmm. En daar had ik wel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Want op een gegeven moment moest ik wel voor mezelf gaan kiezen. Mm-hmm. Dat heb je meegemaakt. Op een gegeven moment, weet toch, de fysio's waarmee je recovered, of die gaan zeggen, je moet egoïstisch zijn. Die heb je sowieso gehoord op het moment dat je vaak als je vaak blessures hebt. Ja, je moet. En dat is een eenzaam iets, hè.
Ja.
Want je bent daar constant in de gym, et cetera. Dat heb je ook meegemaakt.
Over eenzaam gesproken, ja. Maar...
Bij mij was het zelfs zo... Kijk, als... ik heb ook heel veel blessures gehad.
Ja.
En at one point was ik ook zo belangrijk voor het team... Dat een coach of een team, die wil je zo snel mogelijk terug hebben.
Zo, so, ja? Pressure, ja. Yeah.
En dat is hetgeen wat jij dus dan zegt, is van, je moet egoïstisch zijn.
Mm.
Maar egoïstisch zijn betekent ook soms nee zeggen.
Zo, heel goed gezegd.
Om jezelf meer rust te gunnen.
Ja. Yeah.
En ik heb daar soms wel eens conflicten in gehad met een trainer. Dat ik nee zei, van, ben je fit genoeg? Nee, ik ben nog niet fit genoeg. Ik ben nog niet daar om... Want ik heb ook wel eens ja gezegd dat ik aan het pushen was.
Hmm.
En dat ze zeiden, we gaan kijken of je fit genoeg bent voor aankomend weekend.
Hmm.
En ik zei, ja, let's go. En dan ging het in de warming-up zelfs ging het mis.
Ging het mis.
Omdat je de hele week train je. Maar je bouwt toch een ander soort spanning op.
Ja.
Op het moment dat je een wedstrijd speelt. En dan pats. Gaat het opeens mis. Dan schiet het er weer in. Weer in je hamstring. Weer in je lease. Of noem maar op. Dus ik begrijp dat stukje wel. Van ja, je moet egoïstisch zijn.
Mm-hmm. House of Acceleration, het mentale performance coaching bedrijf. Waar topsporters terecht kunnen om 100% uit zichzelf te halen. Op mentaal en performance gebied. Ga naar www.houseofacceleration.com en check wat wij voor jou kunnen betekenen.
Als ik kijk tot nu toe naar jouw carrière.
Ja.
Wat voor cijfer geef je dan?
Op basis van mijn input geef ik absoluut een 9,5. Mm-hmm. Daar laat ik die laatste 5 van, oké, omdat het nog niet klaar is. Snap je? Mm-hmm. Op basis van, had ik... ik ben nog actief, hè, dus...
Tuurlijk.
Maar wel een 7, zeker. Van waar ik... Wat ik er allemaal voor heb moeten doen en mijn mindset...
Ja, zeker.
Met als hoogtepunt natuurlijk 2014. WK. Maar,
was na jou, hè?
Ja, was na mij.
Was na jullie. Maar ook de degradatie. Hoe je daar, zeg maar, mee om... Hoe ik daarmee ben omgegaan. Hmm. Snap je? Wat voor soort teamplayer word je dan? Ben je dan op dat moment? Snap je? Want het is een hele different ballgame dan. Op het moment als jij, weet je toch, zit met de gedachte, ik ben eigenlijk te goed van waar ik nu eigenlijk ben, et cetera. En heel veel jongens. Ineens ga je ineens denken over, de pressure voelen van, hé, maar wacht even. Als je nu nog een keer degradeert, ga je weer de helft, hè? Mm-hmm. Dus op, snap je? Dus je gaat ineens van, altijd wat ik sportief, ga je ineens, op een gegeven moment denken, even wat, nee. Financieel is ook een belangrijke iets, mm-hmm. weet je?
Absoluut.
Dus met die responsibility en zorgen dat je alsnog een teamplayer bent. Want links voor rechts, daar gaat het om. Je bent een teamplayer.
Ja.
Anders kun je lekker op tennis gaan of wat dan ook. Dus dat eigenlijk.
Oké. Okay. Wat kunnen we nog van je verwachten? Ik ben pas 31.
Ja, of jong, mooi. Ja, tuurlijk. Ja, 40. Het leven moet nog beginnen voor jou, of niet?
Ik ben wel tot mijn 37ste doorgegaan.
Ja, dat kan ik niet zeggen. Ik ben op mijn 34ste gestopt.
Ja.
Dus jij hebt het goed gedaan.
Ja.
Ik ben trots op je.
Dankjewel. Als 40-jarige.
Wat kunnen we nog van je verwachten? Je geeft zelf aan... je geeft het een 9,5. Ik zou zeggen, met jouw backstory geef ik het nu al een 10.
Top.
Mm. Met jouw
respect,
backstory
man. Respect, man.
Geef
thanks.
Ik het 100% aan een 10.
Oprecht, I feel it.
Ja.
Dankjewel, man.
We kennen niet alle details.
Niet alles, ja, tuurlijk.
Maar van wat ik hoor, is dat je van ver bent gekomen.
Ja.
Van heel ver. Dus sowieso dat je dit al hebt weten te bewerkstelligen, is een 10. Sportief gezien zeg je, tot nu toe wat je eruit hebt gehaald, is een 7. Je hebt zeker nog wel, mits je fit mag blijven. Wat konden we nog van je verwachten? En heb je al een plan voor wanneer je stopt?
Ik ben daar steeds... ik krijg die vragen ook heel vaak en zo van... Hey Bruun, wat... Maar ik wil me echt gewoon focussen op deze periode. Mm-hmm, mm-hmm. Dat komt ook door mijn blessure en zo, want... Dat heeft me heel veel tijd gegeven om op ook na te denken en zo, weet je wel. Maar... mijn focus is nu ook echt gewoon van, zorg dat je blessure vrij blijft, dit jaar sowieso. Want over het algemeen zeggen ze vaak, als je een jaar of langer dan een jaar eruit bent geweest, dan duurt het ook ongeveer dezelfde tijd van dat je op niveau bent.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mits je fit blijft.
Mits je fit blijft, altijd. En daarom zeg ik, ik haal nu een hoog niveau, vind ik. Weet je, vooral na dat jaar. Dat wil ik ook gewoon blijven doen, weet je. En na carrière, dat is een goede vraag, want dat is logisch. Want you pass the 30s, everybody thinks, okay, this is the time. Is ook een beetje de time om na te denken, langzamerhand. Wil ik in de voetbal blijven, training, ja of nee? Of een trainer worden, ja of nee? Technisch directeur, ja of nee? Dat is... Het is nog moeilijk. De focus ligt nu echt daadwerkelijk op fit blijven en niks meer. Ja.
Oké, okay, ja. Duidelijk.
Had jij dat, op welke leeftijd had je dat je dacht van, nee, nu moet ik even gaan nadenken? Of...
Kijk, jammer genoeg,
ja.
Heb ik al mijn hele carrière heb ik blessures gehad.
Ja.
En ik ging van zo naar opeens zo. Dus op mijn 26e, toen zat ik nog in de Primera División. 27, toen was ik even verhuurd aan Heerenveen. Mijn kleine werd geboren. En wilde hier bevallen. En toen dacht ik dat ik weer die sprong zou maken.
Ja, ja, ja.
Gebeurde niet, Mallorca degradeerde. Ik wilde niet in die tweede league spelen van Spanje. Wat wilde ik? Wat deed ik? Heel lang wachten. Uiteindelijk, ik raakte ook geblesseerd hier in Nederland toen ik verhuurd was. Kwam er echt niks meer. Toen al was het al super moeilijk. Dus toen ging ik naar ADO. En op het moment dat ik naar ADO ging, toen dacht ik, ik was 27, 28, toen dacht ik, oké. Je ziet hoe het gaat. Van daar naar daar. Dus ik moet nu al gaan nadenken van, hey, na je carrière, wat gebeurt er dan? Dus ik begon al vrij vroeg, me in het vastgoed te verdiepen. En pas rond met 31ste ongeveer, jouw leeftijd, 31, 32. Toen zat ik in India. Toen was voor mij echt het mentale gedeelte. Was voor mij echt van, oké, ik ga me vol hierop storten. Omdat wij hebben dit niet gehad in onze periode.
Mm-hmm.
We hebben die begeleiding nooit gehad. Dus wij vinden dat we dit gewoon terug moeten doen voor de next generation.
Yeah.
En dat is, ja, ik ben op mijn 28 begonnen. Al met nadenken van, oké, wat ga ik doen?
Is vrij jong dan toch?
Heel jong.
Voor mij, ik was iets later, man. Ik was iets later in mijn periode bij Lazio. Toen was ik 2,33. En zelfs toen was het lastig voor mij. Omdat voetbal altijd nummer uno is geweest, zeg maar, wat dat betreft. Dat was altijd die focus.
Mm-hmm.
En ik weet dat bij Lazio ik in een moeilijke periode... jaren daarvoor te maken gehad met scheiding. En dat had nog een nasleur, weet je. Dus dat had heel veel impact op mij. Maar in Lazio voor het eerst te maken gekregen met een mental coach. En ik kan me goed herinneren dat je bent dan een van de oudere spelers. Ook bij Lazio was ik dat, met een aantal andere spelers ook. Italië heeft gemiddeld iets oudere spelers.
Ja.
Maar ik kan me goed herinneren een momentje, volgens mij heb ik dat ook al eerder verteld, met Wesley Hood.
Mm-hmm.
Zaten we in... Wesley en ik deelden vaak kamers. En Wesley kwam als jonge bij Lazio.
Huh? Voetbal, als jullie uit gingen spelen.
Als we uitspelen, maar ook op het trainingscomplex. Mm-hmm. Weet je, dan had je daar ook gewoon je eigen kamer voor. Voor de trainingen, na de trainingen of wat dan ook. Zaten we op de kamer en toen... Ik weet niet, hij vroeg me van... Hey, wat ga je na je carrière doen? Weet je, ik zeg op dit moment geen idee nog. Maar omdat wij vaak in gesprek waren en ik hem... kon helpen en meenemen, perspectieven kon aanbieden voor zijn mentale state of mind, mm-hmm. zeg maar. Niet dat hij slecht was of zo, hè?
Nee.
Niet dat mensen dat gaan denken. Maar we spraken gewoon wel heel veel van, hey, hoe heb jij dit ervaren? Hoe ben jij hiermee omgegaan? En dat ervaarde hij als zeer prettig. Dus hij zei ook van, hey, jij hebt wel iets hiermee, man. Misschien moet je hier iets mee gaan doen, weet je.
Yeah.
Het ligt je wel en het helpt mij. Dus you're doing a good job. En toen dacht ik van, oké, hey, ja. Het komt als natuurlijke aanwaaien. En dat is bij mij eigenlijk toen echt gaan leven.
Begint ook met zijn stem toch? Hij heeft een goede stem toch?
Wat zei je nou net toen je daar je belde?
Ja, je stem. Met Edson.
Nu doe je de...
Nee. Sexy stem.
Kijk, jij maakt er weer sexy van. Deze man zegt, je hebt een lieve stem.
Nee man,
je hebt
een lieve stem.
Ik ben ook een lieve man. Alleen word ik soms in sommige situaties gezegd dat ik anders moet gaan handelen. Maar goed. Dus ja, dat is bij mij toen daar begonnen.
Mooi.
Is een mooi bruggetje voor onze één na laatste vraag die we hebben. 31 jaar nu, zoveel meegemaakt ook in je carrière. Nu aanvoerder van AZ. Hoe help jij de jonge jongens in jouw team om jouw kennis over te dragen op hun? Wat is jouw rol?
Mijn rol is wat ik echt nu... Kijk, het moeilijkste wat er is om een cultuur te veranderen. Vooral in een, in een club. Dat is moeilijk.
Mm-hmm.
Kleedkamer proberen wij onze eigen cultuur te hanteren, waarin ik natuurlijk de brug ben, wat je net beschreef, inderdaad, vanuit spelersgroep eerst naar technisch staf en daarna van technisch staf naar spelersgroep.
Mm-hmm.
Waarom is die volgorde zo belangrijk?
Ja, omdat ik simpelweg aan vertegenwoordiging ben vanuit de speler. Mm-hmm. Ik ben gewoon zelf nog speler, snap je? De moment wanneer ik een zwarte outfit heb, zoals de trainers, ja, dan... Met Copa Mundias. Op het moment dat ze Copa Mundias... Oh nee, tegenwoordig hebben ze allemaal Tempo ook. Tempo. dan is het natuurlijk vice versa. Maar ik hanteer heel erg. En dat doe ik niet alleen, absoluut niet. Jordi is daar ook vice captain.
Mm-hmm.
We proberen gewoon heel veel gedeelde verantwoordelijkheid toe te passen. Dus... altijd een reachable hand te zijn naar de wat jongere jongens, maar zelf ook gewoon durven kwetsbaar op te stellen, snap je? Waardoor er een bepaalde comfort wordt gehanteerd of gecreëerd, dat jongens zich altijd kunnen uiten. Dat is niet altijd heel makkelijk, maar zo proberen we het wel te doen, zeg maar. Zo probeer ik in ieder geval heel veel op het emotionele in te zetten. Weet je, ook tijdens mijn blessure, wat ik je net vertelde. Dus van een different angle ben je ineens, weet je wel, aan het kijken van, oké, waar kan ik tot hulp zijn? Waar juist niet. Soms is het ook gewoon wegblijven de beste. Mm-hmm. Snap je? Laat iemand focussen in zijn proces.
Mm.
Weet je? En dat kan alleen maar door als je bijvoorbeeld een emotionele band hebt. Dus ik zet heel veel op emotie. Snap je? Waarop ik ook, wat ik altijd zeg maar doe, is zeg maar van... Natuurlijk in de hiërarchie, weet je, bij ons is de hiërarchie heel duidelijk, duidelijk.
Ja.
Maar wel altijd niet van, oh ja, jij hebt gelijk. Nee, wij zijn gelijk. Snap je? Niet van, ja, je hebt gelijk. Je kijkt naar boven, daar zit Bruno bij. Nee man, we zijn gewoon gelijk. Let's go. I know what you feel, I know what you've been through. Snap je?
Mm-hmm.
Ik deel zelf ook waar ik nu mee kan, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Snap je?
Mm-hmm.
Zeg maar zo, en dan weten dat we in ieder geval een cultuur proberen te creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen. En niet iedereen is daar toegankelijk voor. Maar dat is ook oké.
Mm-hmm.
No worries. Snap je?
Zijn er soms wel eens jongens die op je afstappen en zeggen van... Hey Bruno, ik heb last van druk. Ik kan niet met de druk omgaan. Heb je zelf ook soms last gehad van die druk?
Ik heb wel eens jongens gehad die dat natuurlijk bij mij komen. En ten eerste wat ik dan voel is van... En dat is best wel egoïstisch, hè? Want een ander helpen is het meest egoïstische wat je kan doen in het leven. Geloof ik in. Een ander helpen. Want de reward die je krijgt op het moment wanneer je een ander helpt, is lekker toch? Is lekker. En als je dat vaker, zeg maar, doet, dan ga je ook lekkerder voelen. Begrijp wat ik bedoel?
Explain.
Dus,
En ik doe alles om Johnny te helpen. De reward die ik daarvoor...
De reward, ja.
Snap je? De reward die ik ervoor terug is het meest selfish. Eigenlijk is het om jou te helpen, toch? Want de reward die ik daarvoor krijg is weer fuel om dat natuurlijk te blijven doen, et cetera en zo. Maar op die...
Om dan terug te komen op wat jij zegt, wat altijd belangrijk is, is jouw intenties. En ik denk dat de intentie begint om oprecht je medemens te willen helpen.
Maar tegelijkertijd help je.
Ja, tuurlijk. Maar ja, ik denk niet dat jouw first intention is van ik ga je helpen om zelf beter te voelen.
Nee, maar als je het rationeel echt gewoon goed bekijkt, dan is dat wel het geval.
Het is een gevolg. Het is een gevolg van iemand helpen.
Want iemand bewust niet helpen geeft een bad feeling. Bij wijze van spreken bij jezelf ook, toch? Op het moment als je goede intenties hebt.
Uiteindelijk wel.
Snap je? Ja. Uiteindelijk geeft het je een bad feeling. Dan ga je het ook niet meer doen ook.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus ik heb natuurlijk jongens gehad die dus... Ik voel me daar dan wel goed bij, hè? Dat ik dan die uitlaatklep ben voor mijn teamgenoot. Maar tegelijkertijd proberen echt te luisteren. Oké, wat is er? Wat speelt er nou? Bij wijze van spreken, snap je? En daar gewoon soms de keuze in maken van advies proberen te geven. Of juist daar te laten van, ja, je zoekt het maar uit. Maar van, tijd geven, snap je? En zelf heb ik ook wel eens gehad, mijn eerste wedstrijd op het WK tegen Spanje. De dag daarvoor had ik ineens buikpijn.
Mm.
Ik dacht, wat is dit? Serieus? En toen kwam Robin naar mij toe in de avond. Van, hey Brun, ik hoorde dat je buikpijn had of wat dan ook. Ik zeg, ja man, ik voel me ineens niet goed. En hij zegt, ik snap wat je nu meemaakt. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. En hij vertelde toen, zijn part is normaal, maar morgen sta je. Snap je? Dus hij... Dus I appreciate that.
Ja,
wat bedoel je, toch?
Ja, dat zijn die momenten die het verschil maken.
Als ik zeg, dat maak je allemaal mee. Niemand ziet dat, snap je? Maar die druk is heavy, snap je?
Mm-hmm.
Is heavy.
En wat voor advies gaf hij dan?
Ja, dat van, ga uit van je eigen kwaliteiten nog steeds. Snap je wat ik bedoel? Van, we zijn hier, we gaan, weet je, gewoon zo motivational, snap je? Van, weet je... het komt goed en morgen gaan we gaan dit samen doen, weet je wel. Weet je, ja, dus,
wat een aanvoerder, man.
Dus,
ja.
Nee, ja, hij gaf dus op dat moment gaf hij zeker veel vertrouwen. Dus dat was wel, had ik wel nodig ook op dat moment.
Ging
zeker.
Je buikpijn toen weg?
Mijn buikpijn ging niet gelijk weg, maar Robin. Dus deze bij jou. Die buikpijn ging niet. Ging me gewoon voortaan. Wat
kopje?
Een paracetamol. Dat is zo hoofdpijn. Dat is zo hoofdpijn. Weet je? Geef me Diclo van Nacko.
Of
geef me Rennie of zo. Maagzuur. Ik had gewoon maagzuur.
Volgende keer kom je gewoon met een paracetamol.
Ik zeg, kom met de Rennie, joh. Ik had gewoon maagzuur, dat was het.
Is dat ook hetgeen wat je dan meegeeft aan die jongen als ze drukken? Van, maak je niet druk, we doen het samen. Komt allemaal goed.
Ja, dat ligt eraan van wat de antwoord is, waarom die druk zeg maar is, snap je?
Gezondheid.
Gezondheid, ja. Redactie, gezondheid. Scherp, hè? Hij dacht, ik kom in mijn weg. Nee, dacht ik dat van niet.
Hij wilde hem verstoppen, hè?
Hij
kwam onverwachts, hè? Hij kwam onverwachts. Hij dacht, niemand hoorde het.
We hebben ogen en oren overal. Nee, ja. Maar ligt eraan natuurlijk wat... Wat het antwoord is van een teamgenoot, weet je wel. Dus, ja.
Maar dat is wel het antwoord wat jou het meest is bijgelegd. Want je zegt het niet zomaar. Dat toen Robin binnenkwam en zei van,
het gaat ook om de situatie, het moment, weet je.
Ja, timing, exactly, snap je. En toch nog even het momentje pakken van, toch aankloppen ook, weet je. Van, we good. Weet wel, we gaan goed zijn. Ja.
Dan zijn we aangekomen eigenlijk tot de laatste vraag. We gaan naar het einde.
Ja.
En je zegt dat je onze podcast hebt gezien, dus ik ben benieuwd of je de vraag kent, herkent. En met het advies, met de kennis die je nu hebt, als Bruno, wat je allemaal hebt meegemaakt, wat voor advies zou jij de 16, 17, 18-jarige zelf zou je kunnen meegeven?
Het advies zou ik willen geven dat naar een kleine Bruno. Van, ik heb altijd zeg maar aan die edge geleefd. Dacht van, nu moet het. Survival mode. Ik zou nu het advies willen geven aan hem van, de weg eindigt niet hier. Snap je? Ik had altijd de pressure van, nu. Tot hier. En nu moet ik het doen. Alles moet nu. Survival mode. Nee man, De weg is lang. De weg is lang, man. Er is nog, snap je?
En wat zou je dan... Is het dan dat je De druk van het presteren of dat je meer... hoe kan ik dat het beste...
Survival mode, man.
Survival mode?
Survival mode, ja. Niet zozeer het druk van het... Het is gewoon survival mode. Gewoon, ja, survival mode.
Had je graag iets meer rust willen creëren voor jezelf?
Nee, maar daarom zeg ik van de weg... Ja, wellicht iets meer rust af en toe. Denken van, weet je wat? Soms lossen dingen van zichzelf wel op.
Ja.
Snap je?
Ja.
En ik dacht altijd van, nee, nu. De oplossing moet nu.
Ja.
Alles moet nu.
Ja.
En nu denk ik van... Give things time.
Ja.
Soms lost het vanzelf op.
Ja.
Thank you. Alright.
Thanks voor het mooie gesprek dat we hebben gehad. We hebben je een klein beetje beter leren kennen.
Zeker.
En dat er nog heel veel
mensen. Een klein beetje, maar niet. Ja.
Deze Bruno Schel.
Maar we waarderen je enorm. En bedankt dat je hier je verhaal beter te doen. Of durven te doen, willen doen. En ik denk dat het superveel impact en kennis geeft voor de mensen die hiernaar luisteren en die kijken. Dat ze er heel veel aan zullen hebben, denk ik. Dus voordat Edson het doet, wil ik jou, want ik weet dat Edson dat gaat zeggen, heel veel succes wensen in...
Waarom neem je mij? Waarom neem je mij?
Heel veel succes wensen in het vervolgen van je carrière. En je hebt nog, ik zou zeggen, haal er alles uit. En ik weet 100% zeker, met die mindset die jij hebt, kan het zomaar zijn dat je gewoon nog het Nederlands elftal haalt.
Ja,
want dat heb ik gehoord tussen Neus en lippen door, dat je zei, tuurlijk, 100% heb ik nog de kwaliteit om daar te spelen.
Ja, absoluut.
Dus thanks voor dat.
Hey, dankjewel. Mooie woorden. Zeker.
Hi, Baya, Gianni. Hey, nee man. voor mij, thank you. Ik vanaf het eerste moment dat ik je belde en je vroeg of je hier aan mee wilde doen, met mijn lief stemmetje, wist ik dat dit een topper van een episode zou worden. Je enthousiasme daarin, die gelijk oversloeg op mij. Ik tekste Gianni ook gelijk van, Bruno is on. En hij komt dus. Bedankt voor je openheid. Bedankt dat je hier hebt willen zitten. En wat Gianni net zegt, succes. Geniet vooral ook, man. Deze jaren, denk ik, in met de ervaring die je hebt, dan gaat het spelletje iets langzamer worden. Dus je ziet veel meer. Je hebt veel meer ruimte om echt ook te gaan genieten.
Yeah.
En geniet met elke seconde. Ik ben jaloers op je. En wat Gianni zegt, in een goede zin. Weet je, tuurlijk, dat jij het nu nog mag doen. Ik wenste dat ik het nu nog kon doen. Maar haal godverdomme die Nederlands elftal gewoon nog een keer.
Nog een keer.
Ja.
Nog een keer.
Alles op alles. En dan... verwacht ik wel een kaartje wanneer je daar staat, dat ik kom kijken.
Yes, sowieso,
dat ik mag komen
sowieso,
kijken.
Yes?
Je mag ook afsluiten.
Ja. Ik mag ook afsluiten.
Ja, ga je gaan.
Dames en heren, jongens en meisjes. Zoals jullie zien hebben we weer een hele leuke, interessante episode mogen hebben. Vergeet niet te liken of te disliken. Ik geloof dat deze sowieso een goede like is.
Je moet je dislike helemaal niet eens zeggen. Gewoon alleen maar like en subscribe. Alleen daar
nee, ik ga mensen niet zeggen wat ze moeten doen. Ik vraag ze van, vergeet niet te liken of te disliken. Eh? Maar vooral, deze ga ik wel zeggen, subscribe. Dat helpt ons om zulke gasten hier te hebben. Groeien wij. We maken leuk, mooi content voor, content voor jullie. Please, help us. Yes? Thank you.
Thanks. Bruno,
yes, thanks,
man.
Dankjewel, man. Was echt nice, man. Like the energy,
dankjewel. Dankjewel.